Welkom bij in deze aflevering van Madelon Praat. Mijn naam is Madelon Vos en vandaag praat ik hierbij over het laatste macro-economisch nieuws. We kijken naar de financiële markten, want ook daar gebeurt veel. En we moeten het hebben over Bitcoin, want de koers die maakte afgelopen week een sprongetje, dook daarna ook weer naar beneden. Dus genoeg om te bespreken deze week. Maar we beginnen vandaag allereerst met China. Want China is al pak een beet anderhalf jaar onderwerp van gesprek. Daar ontstond namelijk een behoorlijke vastgoedcrisis en die sloeg niet veel later over naar de schaduwbankaire sector. Dit is de bankaire sector van China waarbij men iets meer risico mag nemen. Dit zijn de non-monetary financial institutions, zoals je die zo mooi zou noemen. En als we kijken naar de Chinese schaduwbankaire sector, dan ondervinden zij al behoorlijke tijd last van de crisis op de huizenmarkt, de zogenoemde vastgoedcrisis. En wat zagen we nou afgelopen week? De Chinese schaduwbank Zhongzi die vroeg faillissement aan. Zhongzi Enterprise Group die heeft bij de rechtbank van Peking afgelopen vrijdag een akkoord gekregen naar aanleiding van die faillissementsaanvraag. En de bank die miljarden leende aan vastgoedbedrijven, die kon simpel gezegd de schulden gewoon niet meer betalen. En het bleek al eerder vorig jaar uit een audit, dat was in november, dat ze zo pak een beet $65 miljard aan schuld hadden uitstaan. En Zhongzi is dus ook het grootste faillissement dat China ooit heeft gezien als het gaat over de schaduwbankaire sector. En in mijn optiek is dit nog vrij, nou ja, subtiel, vrij onder de radar gebleven. We hebben natuurlijk, als we kijken naar China, al lange tijd te maken met die vastgoedcrisis. Een zwakke binnenlandse vraag naar producten, naar dienstverlening en een zeer trage handel. En dat komt allemaal bovenop die druk die zich al reeds op de economie bevond. Dus het is zeer interessant wat er nu plaatsvindt. Die insolvabiliteit die is dus omgegaan in een faillissement en het grootste faillissement tot nu toe. Dus dat is best wel een dingetje. En zoals je weet hebben we meerdere partijen gezien, grote vastgoedpartijen. Zelfs de grootste particuliere vastgoedpartij die in China in de problemen kwam. En dit is een balletje wat ook in 2024 opnieuw zal blijven rollen. Ik verwacht niet dat hiermee het einde in zicht is. En als we dan even teruggaan naar Europa, dan zien we ook dat voor Europa de grotere risico's nog niet helemaal weg zijn. Je kan het je misschien nog herinneren, maar begin 2023 ontstond er onrust omtrent de bankaire sector. En als we heel even kort teruggrijpen naar China, dan weet je dus dat we daar te maken hebben met een vastgoedcrisis. Die legt druk op in de eerste instantie die schaduwbankaire sector. En vervolgens krijgt de reguliere bankaire sector daar ook last van. Nou, als we kijken naar Europa, dan weten we dat we in 2023 natuurlijk te maken hebben gehad met het omvallen van een hele grote bank. En dat is best wel een dingetje geweest. En naar aanleiding daarvan zijn er natuurlijk tal van verschillende onderzoeken, rapporten gemaakt. En zo maakte een grote bank, UBS, een interessante analyse. De analisten van deze Zwitserse bank die begonnen met het schrijven van een uitgebreide paper. En in dit 70 pagina's tellend rapport zetten ze het een en ander uiteen omtrent de bedreigingen voor de bankaire sector. En zij geven aan, als je kijkt naar de bankaire sector aan zich, dan hebben we natuurlijk gezien dat 2023 een mooi jaar was als het gaat over het investeren in deze toch wel bedrijfsaandelen, als je bank een bedrijf wil noemen. En de aandelenprijzen die gingen vrij hard omhoog, ondanks dat er dus gewoon een grote bank omgevallen was in Europa. Nou, en inmiddels zien we dat de rapporten wat negatiever worden. Als het gaat over de bankaandelen, dan rapporteert UBS het volgende. Op het eerste gezicht zien we een cyclische aanleiding om uit te stappen. En zoals je weet beweegt de economie binnen Europa, binnen de wereld, maar ook binnen Nederland in een bepaalde trend. En die trend is doorgaans op de lange termijn opwaarts. We hebben hoogconjunctuur, laagconjunctuur. En dat kenmerkt zich door bepaalde processen, bepaalde kenmerken. En daar kan de centrale bank dan weer op inspelen. En het interessante hieraan is dat we constant die cycles, die cycli in het Nederlands dus, dat we die vaak terugzien. En dat zou dus een aanleiding zijn om uit de bancaire sector te gaan. En ik vind dat nog wel interessant te noemen. Nou, er wordt niet alleen gesproken over het cyclische, maar daarnaast wordt er ook gesproken over mogelijke renteverlagingen die een risico zouden kunnen vormen. Want de winst voor de bank is dan minder interessant. We zien hier dat de Europese banken de afgelopen 3 jaar zelfs de Europese index, de Stoxx 600, versloegen. En er is nog meer wat UBS aanschrijft om toch dat negatievere beeld even vorm te geven. Ze zeggen ook dat de regelgeving steeds strenger wordt. En dat weten we natuurlijk vanuit Nederland als je kijkt naar hoe ongelooflijk veel KYC-medewerkers er zijn om elkaar te controleren. Je kan het je misschien nog herinneren. Kees de Kort, die bij mij in de uitzending bij Madelon Navigeert kwam. En die zei, er zijn zo ongelooflijk veel mensen bezig met het controleren van andere mensen. En dat gaat ten koste van de productiviteit van bedrijven. En daar zien we dus nu dat er onderzoek naar gedaan wordt vanuit de UBS-analisten die aangeven, ook dit heeft een drukkend, een remmend effect. Die enorme nieuwe regelpakketten. En dat zien we dus duidelijk terug. Dus er is een grote risico voor Europese banken. En zij geven dus eigenlijk indirect een verkoopadvies voor de aandelen van Europese banken. En dat is heel interessant, want de afgelopen periode zagen we dat aandelen en de reële economie totaal uit het lood waren. Dus de reële economie kon dan wel langzaamaan het steeds minder goed doen. Maar we zagen nog steeds die aandelen record na record na record zetten, die prijzen. En dat terwijl de koers-winstverhoudingen compleet uit het lood lagen. En de vraag is dus waar dat moment komt dat die twee weer in elkaar verweven zullen worden. Dat die twee weer enigszins met elkaar verbonden zullen zijn. En of dat überhaupt gebeurt. Nou, we gaan dat de komende tijd nauwlettend in de gaten houden. Want dit is wel een belangrijke trend. Ook voor 2024, die aangescherpte regelgeving. En natuurlijk het rentebeleid. Het rentebeleid wordt zo ongelooflijk belangrijk. En daar gaan we zo meteen meer over spreken. Maar allereerst zag ik deze uitspraak van Carmen Reinhart voorbij komen. Carmen Reinhart is econoom aan Harvard en voormalig hoofdeconoom van de Wereldbank. Zij had het namelijk in een interview onlangs over het feit dat het risico op een crash van de dollar stijgt. En dan vraag je natuurlijk af, prima, maar wat is dan de onderliggende reden? En ik zeg nu wel prima, het is natuurlijk helemaal niet prima dat het risico toeneemt. Maar ik ben wel zeer benieuwd hoe het kan dat deze oud-hoofdeconoom van de Wereldbank tot de conclusie komt dat een crashende dollar een steeds grotere optie is. Nou, dan gaan we heel even door dat stuk heen. Ik heb natuurlijk alles uitgebreid doorgelezen, maar dit is toch wel het belangrijkste. En zij zegt dat we de komende tijd meer bewegelijkheid en meer volatiliteit kunnen gaan verwachten. En dan spreekt ze dus in het bijzonder over de dollar. Ik zou daar ook aan toe willen voegen dat de bewegelijkheid en de volatiliteit mogelijk ook op de aandelenmarkt meer zichtbaar zal zijn. De onzekerheid neemt gewoon toe. En het risico op een crash van de dollar, die stijgt daarmee ook, zegt zij, door die bewegelijkheid en de volatiliteit. En ik vergelijk deze tijd, zegt ze, met de jaren 70. En dat is toch wel heel interessant, want dit is iets wat wij een jaar of 3 geleden al aankaarten. Die mogelijkheid op stagflatie. En Carmen die zegt hier, dit was natuurlijk een andere tijd. Met het einde van Bretton Woods, het stelsel van de vaste, van een vaste aan goudprijs gekoppelde wisselkoers natuurlijk. Maar ook toen gaven de Verenigde Staten veel nieuwe schulden uit. En dat had toen te maken met de Vietnamoorlog die gefinancierd moest worden. En die schulden die kon de VS eigenlijk niet dragen. En de dollar die verloor in die tijd, in die periode, zo'n 50% tegenover de waarde van de Duitse mark. En zij zegt, ik zeg dat niet dat dit een onderdeel van het basisscenario is, maar als ik naar de trend kijk rondom schulden, rondom rentes, rondom aflossing en het feit dat centrale banken niet meer zo'n grote rol spelen als het afgelopen jaren, dan neemt de kans op een grote afwaardering wel toe. En met een afwaardering bedoelt ze dus dat de waarde van de dollar afneemt en dat dat dus gevolgen heeft voor een eventuele crash. Ze zegt dus niet het einde van de dollar is in zicht, maar ze zegt wel die dollar zou mogelijk eens behoorlijk zwak kunnen worden. En als de waarde van de dollar afneemt, dan zou je indirect kunnen zeggen dat de koopkracht ook afneemt. En daarmee er dus automatisch inflatie ontstaat. Producten worden duurder, import wordt duurder. En we zagen afgelopen week Tavi Costa de volgende tweet plaatsen. Oh boy, zegt hij. Global freight rate for containers just surged 61% this week. Afgelopen week zagen we een stijging van de prijzen van de World Container Index. Dus de prijzen voor containers, het verschepen van containers, stijgen met 61% naar $2,670 per container. En dat is nogal wat. Want Tavi die concludeert vervolgens: not the time to celebrate the end of inflation. A second wave is likely underway, zegt hij. En als je deze video's de afgelopen maanden bekeken hebt, dan weet je dat we het vaker gehad hebben over die periode van de jaren 70, waarin die stagflatie, waarin we dus telkens hele hoge inflatie in 3 waves terug zagen komen. En dit is nogal een ding, want dit is dezelfde periode waar die oud-hoofdeconoom van de Wereldbank over spreekt. De jaren 70. En die vergelijking die gaat dus steeds meer op. A second wave is likely underway, zegt Tavi Costa. Dus dat was de conclusie die we in 2023 al maakten. Inflatie is far from over. En waarom is dat nou zo? Want je vraagt je waarschijnlijk af, ja, ik zie hier een grafiek met een bijna verticaal lopende lijn opwaarts. Maar wat zegt dat nou daadwerkelijk? Als we kijken naar deze grafiek, betekent het dus dat het verschepen van producten duurder wordt. Dus de wereldhandel, de import van goederen en producten, grondstoffen, dat wordt steeds duurder als de containers ook duurder worden. En je hebt onder andere bijvoorbeeld de Baltic Dry Index, waar veel naar gekeken wordt hoeveel schepen er überhaupt plaatsvinden, wat het kost om te verschepen. En dat laat ook vaak zien hoe de economie er daadwerkelijk voor staat. En op basis hiervan kunnen we dus de conclusie maken dat producten, grondstoffen, duurder zullen gaan worden, omdat het verschepen daarvan ook duurder wordt. Nou, we zagen daarnaast ook dat Craig Shapiro een hele handige uitleg heeft gegeven over zijn verwachting omtrent de economie. Hij heeft het over de service economy en dat is ook nog wel interessant. Want we hebben het nu voornamelijk over goederen en normaal gesproken spreken we ook nog over de dienstensector. Want hoe zit het nou daadwerkelijk met die dienstensector? En om heel eventjes plat te slaan wat er nou daadwerkelijk in die tweet staat, om dat eventjes kort samen te vatten, zegt hij: we zien op dit moment economische vertraging, maar de inflatie blijft hoog. Dus we zien aanhoudende inflatie. En tegelijkertijd schetst hij het beeld dat er bezorgdheid is over het verlies van economische momentum. En het was al eind 2023 zo. Met name door de aanzienlijke daling van de werkgelegenheid en nieuwe orders. En dan heeft men het dus over de zwakke dienstensector. Tegelijkertijd zien we dan wel weer dat de lonen groeien en dat de overheid maatregelen neemt die ervoor zorgen dat consumentenbestedingen ondersteund worden. Dus dat consumenten iets van een vergoeding krijgen of een bepaalde subsidie of iets dergelijks. En dat maakt dus dat die koopkracht relatief hoog blijft, ondanks dat je dus ziet dat die economie al begint te kantelen. Dus dit is een samenwerking van omstandigheden. En mijn conclusie zou dan zijn: dit is stagflatie. Ja, en dit zouden dan dus tekenen zijn, ook volgens Craig, van een stagflatoire omgeving. En dan zou de Federal Reserve dus moeten ingrijpen. Maar we zien dat dit heel erg lastig is. De nachtmerrie voor de centraalbankier. Je weet het, als er veel meer inflatie is, als de economische groei afneemt, dan kun je met monetair beleid kun je daar niet goed op inspelen. En die positieve ontwikkelingen, dat dus die economie het nog relatief oké doet, die maken het moeilijker om dat inflatiedoel van die 2% te gaan bereiken. Sterker nog, als je het mij vraagt, is de kans heel klein dat die 2% bereikt gaat worden. Sterker nog, heel, heel, heel erg klein. En er komt ook nog bovenop dat hij concludeert dat er beperkte groeimogelijkheden zijn voor bedrijven. En dan hebben we het over dat de bedrijfsresultaten teleurstellend zijn. En dat daarmee de verwachtingen en de verwachting omtrent de winstgroei ook getemperd wordt. Dus dat is ook belangrijk. En hij schetst daarnaast het beeld dat de vooruitzichten voor de aandelenmarkt, als we kijken naar de potentie, dat die op basis van dus die bedrijfswinsten en die mogelijke marktexpansie, de internationale handel, de geldstroom, et cetera, dat negatief, negatief kan uitpakken de komende tijd. En dit maakt dan ook dat ons in 2024 een zeer interessante tijd te wachten staat. En de vraag is natuurlijk ook wat de Federal Reserve zal gaan doen. Want nog niet zo lang geleden werd er gesproken over maar liefst 3 renteverlagingen. Het sentiment op Wall Street was vrij negatief de afgelopen periode. En dat had te maken met het feit dat de Federal Reserve ineens opnieuw kantelde. Want beleidsmedewerkers van de Fed die gaven aan dat de rente misschien toch voor enige tijd hoog moet blijven. En dit is waarom stagflatie de nachtmerrie is. Want we weten nu op dit moment nog niet hoe hard die inflatie straks weer op gaat lopen. Dus hoe hard die rente straks weer omhoog zou moeten gaan of misschien hoog zou moeten blijven. En we weten op dit moment ook nog niet wat die renteverhoging daadwerkelijk gaat doen met de economie. Of die economie weer omlaag gaat. Want als die economische groei omlaag gaat, dan wil je juist wat meer stimuleren. Dus mag die rente omlaag. Maar ze zitten dus nu tussen wal en het schip met oplopende inflatie en tegelijkertijd een afnemende economische groei. En dat maakt het ontzettend lastig. En dat vinden de beleidsmedewerkers dus ook. Waar eerst dus nog een renteverlaging in het verschiet lag voor 2024, wordt er nu gesproken over een rente die enige tijd hoog moet blijven. En de belangrijkste factor in deze zijn de inflatieverwachtingen en is de inflatie zelf. Daar wordt voornamelijk naar gekeken. En we zagen afgelopen week Matthijs Bouwman een column schrijven in het Financieel Dagblad. En hij zei, gaan we nu de rente daalt weer terug naar extreem lage niveaus, net zoals voorheen. Nou, de kans is in mijn optiek aanzienlijk dat we die extreem lage niveaus van de 0 of de 1 op dit moment niet gaan zien. Daarvoor hebben we echt een ander monetair stelsel nodig. Misschien zelfs wel de komst van een digitale euro, de Central Bank Digital Currency. Maar daar zijn we op dit moment nog niet. Dus belangrijk is dat we in de gaten moeten houden hoe strakjes die centrale bank hierop gaat reageren. Vooral dus wat de inflatie doet en wat de inflatieverwachtingen doen. En we moeten het ook eventjes hebben over de inflatie aan zich. Want dat is natuurlijk de belangrijkste factor. Maar die zou in Nederland terugzakken. En ik weet niet hoe het met jou zit. Of je de afgelopen tijd wel eens in de supermarkt geweest bent. Maar ik kan je wel zeggen, mijn boodschappenlijstje is echt fors toegenomen. Ik vind dat de prijzen in de supermarkt behoorlijk de pan uitreizen. En laat me ook vooral eventjes weten wat jij hiervan vindt. Je hebt natuurlijk de goedkopere winkels en je hebt de duurdere winkels als het gaat over supermarkten. Maar nog steeds vind ik het behoorlijk fors. Reageer even hieronder hoe jij hier naar kijkt. Of je dat ook vindt of dat je misschien gemerkt hebt dat producten goedkoper geworden zijn. Dat kan ook. Nou, wat de conclusie nou is dat de inflatie in 2023 voor het gehele jaar uitgekomen is op 4%. Dat zou ik een heel erg laag cijfer vinden. De jaar-op-jaar inflatie, dus van december 2022 tot december 2023, die zou uitgekomen zijn op een stijging van 1,2%. En wat opvallend was, was dat in de rest van Europa de inflatie juist weer verder opliep. En wat ook eventjes belangrijk is om te weten, is dat als we een andere rekenmethode zouden gebruiken, dat we dan op een veel hoger inflatiecijfer uit zouden komen. Energie was in december 25% goedkoper dan een jaar geleden. En voedingsmiddelen, zoals dranken, tabak, juist 5% duurder. In november was de voedingsinflatie nog 7%. Voor diensten was dat ongeveer 4%. Maar we weten, als we even teruggaan naar die energie, die dus 25% goedkoper is geworden, dat dit een groot deel uitmaakt van het inflatiecijfer, omdat in juni 2023 het CBS overstapte op de nieuwe berekeningsmethode, waarin dus de daadwerkelijk betaalde energierekening meegenomen werd in plaats van de nieuwe contracten, dus het huidige tarief. En zou deze methode, dat is ook wat er in het Financieel Dagblad staat, eerder zijn toegepast, dan zou de inflatie vorig jaar hoger geweest zijn, maar lager in 2022. Zouden we dit doorgetrokken hebben, die rekenmethode, dan zouden we nog steeds op een hoger inflatiepercentage uitkomen. Wat daadwerkelijk het inflatiecijfer geweest is, dat durf ik op dit moment niet te zeggen. Rabobank heeft hier onlangs onderzoek naar gedaan en kwam toen nog uit op 9% in plaats van iets meer dan 10% in 2022 en 9% in 2023. Dat lijkt me veel schappelijker. Maar de vraag is wat er de laatste maanden van 2023 gebeurd is. En Hester die zegt op Twitter het volgende: gisteren een klein tasje boodschappen gehaald en moest €80 afrekenen. Je hoeft geen economie of wiskunde gestudeerd te hebben om vast te stellen dat de inflatie in je eigen portemonnee veel hoger is dan die bijna 4%. Dus hè, lang verhaal kort. Die inflatie die is dan ook echt nog niet onder controle. Althans, dat stelt econoom Han de Jong. Ik heb Han de Jong ooit een keer mogen interviewen voor de CryptoCast. En dat was een zeer interessant gesprek. Eigenlijk zou ik die ooit nog een keer terug moeten luisteren. Want daarin stelde hij dat het niet mogelijk zou zijn om zeer hoge inflatie te krijgen als de optimale werkgelegenheid nog niet bereikt zou zijn. En eigenlijk zouden we dat interview misschien een keertje opnieuw moeten doen om te kijken hoe hij er nu naar kijkt. Want het lijkt erop dat hij toch wel enigszins van mening veranderd is. De inflatie is dus volgens hem nog lang niet onder controle. Het indrukwekkende effect van de energieprijzen die zal binnenkort verdwijnen. En de inflatie in de dienstensector blijft volgens hem ook hardnekkig. Inflatie in de industriële goederen die zakt juist. En hij zegt daarnaast: in januari schiet onze inflatie weer verder omhoog. Dus volgens Han de Jong kunnen we in 2024 weer hogere inflatie verwachten. En dat betekent dus ook weer een aanpassing voor de economie, een aanpassing voor de centraalbankiers. De vraag is wat dat dus weer doet met de economische groei die nu al steeds verder afneemt. De kansen voor de ondernemers, de ontwikkeling die daar achter wegkomt. En in 2023 zagen we de hoogste loonstijging die het Centraal Bureau voor Statistiek in lange tijd gezien heeft. Want vorig jaar gingen de cao-lonen gemiddeld genomen over heel Nederland met 6,1% omhoog. En dat is bijna 2 keer zo hoog als het jaar ervoor. En toen was de loonstijging al reeds uitzonderlijk hoog te noemen. En ook dit moet dus weer meegenomen worden in die, nou ja, als we kijken naar de inflatie, in die toekomstige mogelijke inflatieverwachting. En als we dan een conclusie mogen stellen, dan is het: economische groei neemt af, plus inflatie zal verder toenemen. Wordt lastiger voor centraalbankiers om hierop in te kunnen spelen. Ja, en dan nog even terug naar de Nederlandse ondernemers. Want restaurants zouden vol zitten, maar ondernemers zouden tegelijkertijd op een houtje bijten. Spontaan een hapje uit eten gaan lukt in het weekend bijna niet, zo stelt het Financieel Dagblad. Sinds het einde van de lockdownperiode zitten restaurants en cafés namelijk bomvol. Maar horecaondernemers zelf, die moeten vindingrijk zijn om nog brood op de plank te krijgen. Omzet draaien ze in de horeca dus wel, maar winst maken is vooral het probleem. En ik heb je een aantal weken geleden al reeds uitgelegd dat de marges voor horecaondernemers vrij klein zijn. Als dat 30% is, is het al veel. 10% zou relatief gemiddelder zijn, om het zo maar eventjes te stellen. Er zit een grens aan wat je kunt rekenen voor een drankje, voor een 3-gangen menu of voor bijvoorbeeld een biertje. En dat maakt dus het voor horecaondernemers zeer lastig om er rond te komen. Bijna elke avond zitten zaken vol en de reacties van klanten zijn vaak heel erg goed. Maar alles is duurder geworden de afgelopen periode. De huur is bijvoorbeeld afgelopen jaar 14,5% geïndexeerd. En dat kost ondernemers veel meer geld. En ook als je bijvoorbeeld kijkt naar 5 kilo boter, daar betaalt men nu €50 voor. Maar dat was eerder de helft. Dus de kosten voor de grondstoffen, de kosten om een horecazaak draaiende te kunnen houden, die nemen steeds meer toe. En wat krijg je dan dus? Dat er steeds meer horeca failliet gaat. Dus langzaamaan de horecasector uitgedreven wordt. En dat ga je dan weer terugzien in die economische groei die dus afneemt. Het aantal faillissementen wat gaat toenemen. Nou ja, wat we dus al reeds zagen in eind 2023, wat in 2024 dus opnieuw zal gaan continueren. De rentestappen die blijven de economie in Europa de komende tijd pijn doen. Helemaal als de rente lange tijd hoog zal blijven. En mijn verwachting is dat we nog wel enigszins een bepaalde periode een hogere rente zullen blijven zien. Dat maakt natuurlijk dat het aantal faillissementen zal gaan toenemen. Niet alleen dus doordat de marges kleiner worden voor ondernemers. En dit bespraken we tijdens de lockdownperiode al. Maar ook omdat we zien dat er veel schulden gemaakt zijn. Meer dan 50% van de schulden voor ondernemers in Nederland moet in 2024 geherfinancierd worden tegen een hogere rente. En dat maakt natuurlijk dat de winstgevendheid van deze bedrijven nog verder achteruit loopt. En na een inflatiepiek volgt dus een lange weg vol met risico's. Althans, dat is wat het CBS afgelopen periode stelt. De gemiddelde inflatie, dus het CPI-cijfer, kwam volgens het CBS uit op 3,8% in 2023. En zonder die nieuwe rekenmethode was de inflatie dus veel hoger geweest. En in 2024 laat Nederland de inflatiepiek achter zich, is wat het CBS stelt. Maar de kans op tegenvallers, economische tegenvallers, groeit. En dan heeft men het onder andere over de hogere gasprijs, heeft men het over de hogere lonen, over het feit dat er minder vacatures zullen zijn. En dat dat dus weer een drukkend effect heeft op de economie. Dus al met al zou mijn conclusie niet zeer rooskleurig zijn als we dit zo zien. En dan is er ook nog goed nieuws, want we weten dat de hypotheekrente de afgelopen periode fors daalde. En dat zou eventueel een positief effect kunnen hebben op de huizenmarkt. Want voor de 8e week op rij zien we dat de rente gedaald is. De tarieven die volgen de daling, althans de dalende lijn op de kapitaalmarkten, dus de kapitaalmarktrente. Die kapitaalmarktrente is natuurlijk afhankelijk van een aantal verschillende factoren, waaronder de eventuele renteverhogingen vanuit de Europese Centrale Bank, maar ook de verwachting omtrent de economische groei en de verwachting omtrent inflatie. En een lage of dalende inflatieverwachting die kan ervoor zorgen dat die rente op de kapitaalmarkt gedrukt wordt, omdat de reële rendementen van obligaties hier natuurlijk door beïnvloed wordt. En als we kijken naar de economische vooruitzichten, dan zou je kunnen stellen dat een pessimistische economie, of een pessimistisch klimaat, economisch klimaat, zou kunnen leiden tot lagere groeiverwachtingen. En daarom een daling van de rente, omdat investeerders liever veilige beleggingen zoeken, zoals bijvoorbeeld staatsobligaties. En als de vraag naar staatsobligaties toeneemt, dan neemt de rente natuurlijk af. Dus het interessante in deze is dat we de afgelopen periode eigenlijk een beetje tegenstrijdige dingen zien. Want de inflatie zou dus weer kunnen oplopen, maar tegelijkertijd zien we dat ook de economische groei, de vooruitzichten lager worden. Sommige hypotheekverstrekkers die bieden op dit moment een vaste 10-jaarsrente onder de 4%. En zoals ik net al zei, is er dus een aanzienlijke kans dat die stijging op de huizenmarkt nog heel eventjes continueert. Uiteindelijk, als je het mij vraagt, de kans aanzienlijk dat er samen met het neerwaarts zakken van die economie uiteindelijk een drukkend effect zal gaan plaatsvinden op die huizenmarkt. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat de faillissementen überhaupt nog moeten komen, dat de ontslagrondes nog moeten komen, dat überhaupt die economische krimp nog moet gaan doorzetten en vervolgens die hogere inflatie nog haar impact moet gaan hebben. Maar dat duurt een behoorlijke periode. En die kapitaalmarktrente die heeft vrij snel al impact op dat wat we daadwerkelijk zien binnen de Nederlandse huizenmarkt. Ja, en wat ook wel eventjes interessant is om te benoemen, is dat de verwachtingen van individuele investeerders vaak te hoog liggen als het gaat over de aandelenmarkt. Onlangs werd er een onderzoek gedaan naar wat er daadwerkelijk verwacht werd vanuit de financiële adviseurs en vanuit individuele investeerders, dus beleggers, gemiddelde beleggers. En het gat wat hier tussen zat was bijzonder hoog te noemen, bijzonder groot te noemen. En dat heeft te maken met het feit dat individuele beleggers dus blijkbaar uit de conclusie van dit verhaal, of blijkend uit de conclusie van dit verhaal, toch te hoge verwachtingen hebben. En dat is misschien wel even belangrijk om met je te delen. Want je hebt waarschijnlijk afgelopen week veel portefeuilles voorbij zien komen van onder andere finfluencers, vermogensbeheerders op tal van verschillende social media platformen die spuwden met bepaalde rendementen. En wat ik je eventjes wil vertellen is dat dit eenmalige cijfers zijn, dus jaarcijfers zijn. En op basis van een jaar, als je belegt voor de lange termijn, kan je niet zo heel veel zeggen. En zoals je weet ben ik al geruime tijd bezig met het opbouwen van een Bitcoin portefeuille. Dat doe ik sinds 2020 samen met de dollar cost average strategie, omdat ik het tof vond om te laten zien wat zo'n DCA-strategie nou daadwerkelijk doet. En tot op heden koop ik nog steeds iedere maand voor €100 steady aan Bitcoin bij. En die totale portefeuille staat nu op een plus van pak een beet 65%. En dat klinkt ontzettend veel, maar daar zaten ook perioden tussen waarbij ik kocht op een koers van pak een beet 50.000 dollar, maar ook op een koers van rond de 10.000 dollar. Dus door steady bij te kopen en te kijken naar de lange termijn, zorgt dat uiteindelijk voor een heel helder en duidelijk perspectief. En dat is belangrijk om in deze mee te nemen. En vorige week vertelde ik je dat het mij heel erg tof leek om voor de kleine baby in mijn buik ook een portefeuille te gaan opbouwen. En dat te doen op de aandelenmarkt. En ik heb je natuurlijk zojuist verteld dat de aandelenmarkt, als we kijken naar de potentiële winsten, de komende periode misschien niet helemaal lekker zal gaan lopen. Maar ik zal je vertellen, kijkend naar die Bitcoin portefeuille, was het heerlijk dat ik gedurende die neerwaartse markt van de afgelopen, nou, niet het afgelopen jaar, maar het jaar daarvoor, dat ik gedurende die neerwaartse periode gewoon steady met de ogen dicht iedere maand 100 euro kon bijkopen. En hoe lekker zou dat zijn als dat op de aandelenmarkt ook een keertje zou kunnen. Dus ik ga die portefeuille opbouwen. Ben je nou benieuwd naar wat de strategie hierachter is of wat het daadwerkelijk betekent, hoeveel geld er uiteindelijk gespaard wordt? Ik kan het nog heel even kort voor je opsommen. Ik ga deze portefeuille 18 jaar beheren. En na 18 jaar is er in totaal 180.000 euro gespaard. Met dus 300 euro in de maand die ik ga beleggen. Dat is 10 euro per dag. En daarnaast is het de bedoeling dat de kleine baby in mijn buik uiteindelijk, wanneer hij of zij de leeftijd van 18 jaar bereikt, zelf doorgaat met deze strategie. En mocht dat tot de 40 jaar doorgaan, dan zit je rond de miljoen aan opgebouwd vermogen. Dat is toch een heel mooi vermogen. Nou, dat leek me heel erg tof om te doen. En ik wil je graag even laten zien aan de hand van de app hoe ik dat ingesteld heb. Want daar kreeg ik een aantal vragen over. En vorige week lukte het niet om het mooi in beeld te krijgen. Dus ik ga het nu even voor je opnemen. Ik ga je laten zien mijn portefeuille, mijn eerste aankoop die ik gedaan heb. Dat vindt plaats op automatische basis en dat is dan compleet gratis. Je ziet hier dus de portefeuille. Ik heb nu nog 297,83 euro in mijn portefeuille zitten. En iedere maand wordt hier dus automatisch van bijgekocht. Het gaat in deze dus om een periodieke aankoop. En ik ga je ook even laten zien hoe ik dat doe. Dat doe ik van de Core MSCI World USD. En dan kun je op periodiek drukken en vervolgens dus 300 euro. Ik doe dat periodiek en dan kun je ook kijken naar wat je nou daadwerkelijk periodiek wil gaan doen. Dus of wil je dat wekelijks, wil je dat tweewekelijks, maandelijks? Nou, ik kies voor maandelijks aan het begin van de maand. En je kan dan dus op basis van je beschikbare saldo dat aanklikken, maar je kan het ook koppelen met je bank. En dan zie je hieronder ook even in het overzicht kosten gratis. Dat is dus heel erg prettig, dus je hebt hierbij geen kosten. Als je verkoopt, dan kost het je 1 euro voor verkoop. Dus dat is belangrijk om te weten. Ik ga ook weer zo'n mooi Excelletje bijhouden. Net als dat ik gedaan heb voor de Bitcoin portefeuille. En dan kunnen we die twee ook met elkaar vergelijken. Kijken hoe dat nou daadwerkelijk gaat. Het lijkt mij in ieder geval heel erg tof om dit de komende periode bij te gaan houden. En ik ben heel erg benieuwd wat jij hiervan vindt. En mocht je het nou tof vinden om ook gebruik te maken van deze app en natuurlijk ook een dollar cost average portefeuille bij te houden, dan kan het hieronder via de link. En dan staat er voor 20 euro aan aandelen voor je klaar als je de code Madelon20 gebruikt. Dus doe dat vooral als je dat tof vindt. We hadden het net eventjes kort over Bitcoin. Ook dat duurde vrij lang. Op een gegeven moment kreeg ik steeds meer vragen van mensen die zeiden, Madelon, kun je nou toch eventjes laten weten hoe het nou met die DCA-portefeuille staat? Je bent natuurlijk nu ook heel nieuwsgierig. Die pak ik de volgende week eventjes voor je bij. Je kan hem trouwens ook downloaden op mijn website. Dan kun je zien hoe het ervoor staat. En wat ik je ook eventjes wilde laten zien is deze tweet van Plan B. En Plan B die is natuurlijk behoorlijk belachelijk gemaakt op basis van zijn stock-to-flow-model. Maar hij zegt, can it really be this easy? We zien hier de relatieve sterkte-index, dus niet zijn stock-to-flow-model, maar de RSI. En die RSI die kan je natuurlijk mee laten lopen op TradingView aan de onderkant van je grafiek. En hier zie je prachtig de downs terug en tegelijkertijd prachtig de toppen hier. En we zien de market value en de realized value, dus gerealiseerde waarde daadwerkelijk. Hier zien we de relatieve sterkte index over deze periode. van 2011 tot aan 2024. En de vraag is natuurlijk wat de koers strakjes gaat doen. Zou het echt zo simpel zijn, is wat plan B zich afvraagt. We hebben natuurlijk veel gedoe gehad omtrent de ETF-aanvragen. En als je het mij vraagt, is dat behoorlijk ingeprijsd. Iedereen zit nu te wachten op die ETF's. En buy the rumor, sell the news-achtig event wat dat mogelijk zou gaan worden. En kijkend naar die ETF's zagen we afgelopen week al een behoorlijke koersschommeling. En ik wil je dat toch even graag laten zien. We zien hier de koers van een Bitcoin. En ik zoom even in. We zagen hier een prachtige opwaartse beweging uit die driehoek. Dit was een symmetrische driehoek, maar vervolgens had je ook kunnen zeggen, nou, dit is een driehoek met een horizontale bovenkant. Bodems die steeds hoger worden, toppen die gelijk blijven. En eigenlijk had je dus ook kunnen zeggen van, nou, hier zou er een uitbraak kunnen plaatsvinden. Maar het volume, het gemiddeld volume, was relatief laag. En daarna zagen we ook vrij snel alweer een neerwaartse beweging plaatsvinden. Nou, wat was hier nou aan de hand? Wat gebeurde hier nou? Een soort mini flash crash, waarbij de koers toch wel van, nou, pak een beet 45 naar beneden schoot, rond de $40.000 terugviel. En dat had alles te maken met een rapport van een klein, nou ja, toch wel kleinere partij. En die partij die reageerde op het feit dat de SEC, Gary Gensler, toch niet akkoord zou gaan met de ETF-aanvragen. Nou, dat resulteerde dus in een koersbeweging van $5.000 in een minuut of 8. Dus behoorlijk fors. Dus daar zit echt wel wat momentum achter. Veel mensen, veel ogen, veel bedrijven die gericht zijn op die aanvraag van die ETF's. Maar in mijn optiek zou dat echt een lange termijn iets moeten zijn. En niet in één keer iets wat tot een beweging zou moeten komen. Wat wel even belangrijk is om te vermelden, is dat we hier zien dat de koers rond de 10.000, dat de koersbeweging die hier tussen ligt, nou, pak een beetje 10% zou kunnen zijn. Als we hem ietsje vlakker pakken, hebben we hier de price range op basis van de candles. En dan zitten we op 6.3%. Die op basis van de klap- en flapregel toe zou kunnen passen. Breken we opwaarts uit, dan kun je heel gemakkelijk bekijken waar we dan uit zouden komen. Laat dat dan ongeveer hier zijn. En dan moet ik heel even de grafiek iets omlaag trekken. Dan liggen we rond de $50.000. Er zou dan een psychologische weerstandslijn liggen. Mocht dat nou neerwaarts gaan plaatsvinden, dan zit je ongeveer weer rond dit niveau. Nou, pak een beetje $37.000. Als het een neerwaartse uitbraak is. We hadden hier kortzondig wat negatieve divergentie die, nou, nog niet helemaal wel deels uitgespeeld is al hier. En we zitten hier nu vrij stak in de middel rond de 60 op RSI op dit moment. Dus als je het mij vraagt, gaan we gewoon wachten op die uitbraak. Zouden we dus tussen de 6-10% koersbeweging kunnen verwachten voor 4 februari, misschien zelfs 5 februari. Dus we hebben nog eventjes om die koersbeweging te gaan maken. En wat natuurlijk ook belangrijk is om te vermelden, voordat we zometeen naar een belangrijk en interessant rapport gaan en een analyse van Preston Pysh, wil ik heel eventjes met je naar onze partner NordVPN. Want NordVPN heeft iets speciaals voor je klaarstaan. We zijn natuurlijk allemaal bezig met het beschermen van ons vermogen, met het beschermen van ons bezit, om het zo maar even te noemen. Of dat nou ons digitale bezit is, of dat nou in financiële termen uitgedrukt is. Maar wat ook belangrijk is, is om je online privacy goed te waarborgen. En dat kan via onze partner NordVPN. En op dit moment hebben zij de beste deal die ze ooit gehad hebben. Je krijgt via de onderstaande link, als je dus graag veilig op internet wil gaan surfen, dus gebruik maken van je bankzaken, inloggen op exchanges, het afschermen van je IP-adres. Dat kan ontzettend prettig zijn op het moment dat je niet wil dat iemand je adres kan achterhalen. Dus bijvoorbeeld de websites waar jij naartoe surft, dat zij weten, oh, dit is het IP-adres van Pietje. En via dat IP-adres jouw locatie weer kunnen achterhalen. Nou, dat kan bijvoorbeeld, kijk naar een Kees van der Spek die dat zo nu en dan wel eens kan achterhalen op basis van dat IP-adres. Als je dat nou niet wil, dan kun je IP-adres afschermen en dus gebruik maken van een derde server. En dat kan zeer prettig zijn als je je daar fijn bij voelt. Check ook eventjes de website. Zoals ik net al zei, er staat nu een deal online. Je krijgt dus 4 maanden een gratis en daarnaast ook nog een cadeaubon van Amazon. Ik heb hieronder een linkje neergezet. Mocht je het interessant vinden, check dan gewoon eventjes de website om te kijken of dit wat voor je is. En dan wil ik ook nog eventjes, we hadden het net kort over Bitcoin, wil ik ook nog eventjes het volgende rapport met je delen. Of het volgende rapport, de volgende interessante brainstorm sessie. En het is een brainstorm sessie met Parker Lewis, met Lynn Alden, met Catherine Wood, natuurlijk van ARK Invest. Die allemaal hun visie geven over wat 2024 zal gaan brengen voor Bitcoin. En dit is natuurlijk wel een beetje een gekleurde visie als je het mij vraagt. Maar het is zeer interessant om te horen. En ik zou je ook willen aanraden om dit te gaan luisteren mocht je een uurtje over hebben. Mocht je dat nou niet over hebben of denken van nou, ik heb daar niet heel veel zin in of niet heel veel tijd voor, dan zou ik je willen aanraden om eventjes het rapport van Tuur de Meester te checken. Tuur de Meester die in 2011 al schreef over Bitcoin, toen de koers nog pakkenbeet $11 was. En die heeft vorig jaar een nieuw rapport geschreven. Die hebben wij mogen vertalen in het Nederlands. En die luidde toen al wat of hoe bereid je je voor op de Bitcoin boom? En inmiddels hebben we een behoorlijke stijging gezien. Dus dat rapport is precies op het juiste moment gepubliceerd. Vind je dat interessant? Zet ik ook nog eventjes een link hieronder. Is gewoon volledig gratis. Kun je downloaden via de website als je dat tof vindt. En dat was hem dan voor vandaag. Ik wil je ontzettend bedanken voor het kijken naar deze video. Laat me vooral weten wat je van deze video vond. Doe dat hieronder in de reacties. Ik hoop je graag snel weer terug te zien bij een nieuwe aflevering van Madelon Praat. En nogmaals ontzettend bedankt. Vergeet niet om deze aflevering te delen of om eventjes een duimpje achter te laten. Want daar word ik ontzettend blij van. En het zorgt er weer voor dat deze video's beter gevonden worden voor een ieder. En dat is juist in deze periode ontzettend belangrijk. Bedankt voor het kijken en ik zie je graag snel weer terug. Tot dan, dag!